Welkom bij aflevering 102 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
We zijn alweer meteen aan het lachen.
Ja, sorry daarvoor.
Oké, nee. Alles goed?
Alles goed, ja, eigenlijk wel. Ja, misschien moeten we het gewoon direct zeggen. Het is de laatste aflevering van dit jaar.
Van dit jaar.
Ja.
Ja.
Sorry.
Nee, moet gewoon even...
Even kortsluiten.
Even kortsluiten, ja.
Wij gaan toe tussen kerst en nieuw.
De company, zoveel bedrijven.
De company closes tussen kerst en nieuw. Nee, ja, jongens, wij gaan ons beginnen voorbereiden op die liveshows. Dus we gaan er even tussenuit, tussen kerst en nieuw. En dan direct misschien de tweede meest gestelde vraag de laatste tijd op Instagram en Facebook. Nee, er komt geen special.
Sorry.
Nee, dus nee, dat is een leugen. Dat is een pertinente leugen dat ik nu zeg. Er komt wel een special.
Het is genuanceerder dan het is.
Ja, er komt wel een special, maar we gaan die verhuizen naar de lente of de zomer. We gaan nu gewoon afleveringen blijven doormaken, zodat we gewoon twee wekelijks, zoals jullie gewend zijn, afleveringen releasen. Dat is goed nieuws, hè, jongens. Voor alle duidelijkheid, normaal hadden jullie nooit afleveringen in december en januari. Nu wel, wat leuk!
Pak het gewoon.
Pak wat je krijgt. Ja. En dan kunnen wij in alle stilte ons voorbereiden op de liveshows. Tijdens de liveshows gaan we proberen om afleveringen te blijven maken. Daar zal er misschien eentje of meerdere tussenuit vallen, maar we gaan ons
gaan
best
echt
doen.
Gaan we moeten zien hoe dat we ons voelen.
Ja, maar we hebben wel al ons oog laten vallen om misschien nog eens een... jullie verhalen te brengen.
Dus begin daar maar al eens over na te denken.
Nog niet versturen, hè?
Nee, gewoon nadenken over als de vraag komt, dan ben je klaar.
Ja.
En dan weet je gewoon wat dat je moet insturen.
Misschien al een klein conceptje maken in uw mail.
Ja.
En bewaren bij concepten.
Ja, inderdaad.
En dan laten we het jullie zeker weten. Dat is misschien wel leuk om te doen voor ons. Tussen de liveshows door. En dan, de special, die komt er maar dus een beetje later dit jaar. En de keer is iets zomers.
Ja, inderdaad.
Kan. Hoe is het met u?
Goed. We hebben leuke dingen gewoon gedaan de afgelopen tijd.
Het was weer echt leuk.
We zijn op bezoek geweest, zoals jullie wel allemaal wel weten, bij Welcome to the AA, bij Alex en Andries. Stond al heel lang op de planning, maar de agendas. Ja. En eindelijk was het zover en het was heel tof om bij nonke Atje en onkel Alex op bezoek te gaan. En met hen eigenlijk... meer dan 2 uur te babbelen.
Ja.
Dus het staat op YouTube, het staat bij de podcast van Andries en Alex. Dus ga er een keer luisteren. Het gaat ook sowieso over true crime, conspiracy theorieën.
Alles. Er was kava. Ze hadden kava, cuties.
Lief, hè? Ja.
Heel lief. Ja, nee, dat is echt altijd een beetje, als we hen zien, met micro of zonder micro, dat is altijd een beetje thuiskomen of zo.
Ja.
We zijn hen nonkels beginnen noemen. Wij zijn de nichtjes. Dat is nu eenmaal zo.
Zo gaat dat in de podcastwereld.
Ja, dus ja, wij zijn gewoon, we hebben eigenlijk gewoon een soort van vervroegd kerstfeest gehad.
Voilà.
En het was heel gezellig, dus ga zeker luisteren.
Ja.
Over kerst gesproken, check mij segways maken, mannetjes lief. Over kerst gesproken, ik heb tips voor mensen die nog iets zoeken voor onder de kerstboom. 1. Ons boek. maar als je dat al hebt of hebt uitgelezen of je wilt nog iets kopen, willen wij heel graag 2 vrouwen in de kijker zitten die we zelf hebben gesproken in ons boek, in het tweede boek. Met op 1 Sophie. Allee, ze zijn niet op 1 en op 2 al zien van de een is beter dan de ander. Gewoon, er zijn er
wat
2.
Zei je nu
ik
allemaal
weet
aan het,
het. Sorry. Oké. Okay. De eerste die ik wil aanraden is Sophie Klaarhout. Dat is de vrouw die we hebben geïnterviewd over DNA-verwantschapsonderzoek. En zij heeft een eigen boek geschreven. Met de titel Dader onbekend. En het dompelt je onder in meer dan 20 moordzaken. Het neemt je mee naar de donkere wereld van forensisch onderzoek met als lichtpuntje de missie die Sophie heeft. Geen enkele dader moet onbekend blijven. Heel cool, zoals jullie weten, we love DNA. Sophie knows DNA. dus als je na dat hoofdstuk zoiets had van daar wil ik meer over weten, koop dan zeker haar boek. En als tweede heb ik het boek van Cassia Uziblo. Psychopaten, wie zijn ze?
Oh, dat willen we allemaal weten. Hè?
Ja, willen we weten. We hebben haar geïnterviewd voor het hoofdstuk over psychopathische kenmerken. En zij heeft dus een eigen boek daar ook over geschreven. Ze heeft al 20 jaar lang onderzoek gedaan. Ze is een van de grootste experten in zaken psychopathie. En ze staat dus stil bij de vragen die dat veel mensen hebben en ongenuanceerde meningen over psychopathie. En zij stelt die een vraag of legt uit wat het nu precies wel is. Heel interessant. Dus voilà, dat lijken mij twee leuke aanvullingen. Ik zie een pakketje van 3 onder een boom.
4 misschien zelfs. Ons eerste boek.
Ah ja, zeker. Ja, dat is waar, dat is waar. Voor wie dat dan nog. Maar ik denk dat
de kerstballen ook.
Ja, hier kunnen schone geschenkmanden worden gemaakt.
Het zal wel zijn.
Dat denk ik wel.
Het zal wel zijn.
Voilà.
Heb je nog tips?
Ik heb een streamstip.
Mm-hmm.
Jij ook?
Ik ook.
Kijk, 2 voor de prijs van 1. Ik heb gezien dat de film Animals op streams staat. Die staat al zo lang op mijn wishlist en op uw wishlist. Mm-hmm. Het is een Belgische fictiefilm die gebaseerd is op het verhaal van Issan Djarfi, onze aflevering 65, de homo-haatmoord, zeg maar. Een aflevering die bij ons is binnengekomen, die bij jullie is binnengekomen, waar heel veel mensen op hebben gereageerd. Daar is een film, dat is verfilmd, dat verhaal. En dat kan je dus zien op streams. Ik heb de trailer al eens gekeken. Ik ga wel echt in een goede mentale staat moeten zijn. Ik denk dat het een heel heftige film is.
Laten we hem samen kijken.
Misschien. Ja, misschien wel. Maar dus, ik was aangenaam verrast dat hij op stream staat. Dus als je dat nog eens wilt bekijken, dan geef het een kans. Wat is jouw tip?
Ik heb Love, Lizzo.
Ah, zeker.
Als streamstip. Er staat tegenwoordig een documentaire over the one and only Lizzo.
Our girl.
En ik heb er heel erg naar uit om die documentaire te zien. En het is gewoon een toffe docu. Lizzo is tof. Toffe muziek, toffe madame. En je leert haar eigenlijk wel kennen door de docu. Het begint echt bij het begin van haar carrière. Die heeft in een fucking wagen geleefd.
Oh my god.
Omdat ze niet... ze wou muziek maken en het lukte in eerste instantie niet. En the struggle was real.
Dus, dat zijn van die verhalen, daar kan ik mij aan optrekken.
Voilà. En ja, dus het loopt eigenlijk door heel haar leven tot nu haar laatste nieuwe plaat. Dat je ziet van she made it.
Ja.
En ja, het is gewoon een inspiratie, onze Lizzo.
Zal wel zijn. Ja, we gaan naar haar concert.
Ja, inderdaad. Dus voilà, dat zijn 2 streamstips. Ik heb nog 1 luistertip.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een specifieke aflevering van True Crime Garage. Zo is dan een heel toffe podcast. Ook 2 mannen die over true crime vertellen. Maar hun laatste aflevering gaat over de Idaho Murders.
Mm-hmm.
En dat is een zaak die een maand geleden is begonnen en waar ik compleet invested in ben. Ik weet niet of jij er al van gehoord hebt.
Nee.
Dus een maand geleden, op 13 november, zijn er in het...
Die tieners, die studenten. Ja.
Zijn er in het Amerikaanse stadje Moskou 4 dode...
Fijn dat je dat even...
ja, ik dacht duidelijk. Dat het kan verwarrend zijn. 4 dode studenten aangetroffen. Allemaal begin 20, 3 jonge vrouwen, 1 jonge kerel... er was een koppel en dan nog, ze vormden een groepje eigenlijk. En die zijn 's nachts vermoord in het studentenhuis.
Mm-hmm.
Die zijn 's ochtends aangetroffen door 2 huisgenoten die aanwezig waren die nacht. Die hebben de hulpdiensten gebeld. Maar zij hebben het overleefd. Er is nog geen moordwapen gevonden. Er zijn geen verdachten.
En ze hebben het overleefd als in, zij hebben ook iets meegemaakt? Of?
Zij weten van niks. Ze hebben er doorheen geslapen. Die zijn 's ochtends gewoon wakker geworden. Misschien het was in het weekend, dus wie weet. Je drinkt al eens in het weekend. Misschien er gewoon los doorheen geslapen. En ze hebben die ook al gecleared, als het ware. Van ze hebben er niks mee te maken. Maar er is dus een maand verstreken en ik ga vrijwel elke dag checken. Is er al een update? Is er al iemand gearresteerd? Zijn er toekomstige verdachten? Waar zit het moordwapen? En er is nog steeds, er zijn een maand verder, er zijn 4 doden. Heel dat stadje is in paniek. Dat is echt een studentenstad.
Oh,
mensen
Jesus.
Die niet meer naar de campus durven gaan. En om nu gewoon een behapbare informatie te krijgen, dat alles verzameld is, deze aflevering van True Crime Garage wel heel interessant. Want die zet het allemaal op een rijtje. En ik ben, ik zeg het, ik ga praktisch iedere dag checken, is er nog een update? En ze komen wel iedere dag niet per se met een persconferentie of zo, maar ze komen dan wel zeggen van, er is geen update. En dan denk ik ook, ze weten niks. Ze zijn alle 4, per 2 hebben ze elk hun eigen ding gedaan die avond. En ze zijn 's avonds thuisgekomen, ze zijn gaan slapen en zijn in hun slaap vermoord.
Heel
en ze
eng.
Hebben niks.
Oh, en je zou echt denken... Allee, het is 2022, we leven in tijden waarin camera's, CCTV in Amerika, ja, hangt er vol mee. DNA, we kennen het, we weten het, we weten hoe dat we het moeten gebruiken. Jesus.
Het probleem is, dat is een studentenhuis, daar komen heel veel mensen over de vloer. Mm-hmm. Dus ze kunnen niet met zekerheid zeggen, is het DNA van een dader of van iemand die hier toevallig op bezoek kwam. Er zijn camerabeelden van twee van de meisjes die, ja, die avond nog iets waren gaan eten. En daar hebben ze inderdaad ook wel een paar mannen gesproken. En de politie heeft hen ook gecontacteerd. Ja. En op internet is dat filmpje ook, mm-hmm, de ronde gegaan. Dus iedereen van, ja, dat gaat hem zeker zijn. Een van die mannen die met die meisjes sprak. Maar ze hebben die man ook ondertussen al gesproken. En het is niet officieel dat ze zeggen van, hij is geen verdachte meer. Maar niks wijst er alleszins nu op,
ja,
dat die man er iets mee te maken zou hebben.
Ha, ha.
En het is ook zo, de politie kan ook zo niet zeggen van, het was een specifieke aanval en de rest is allemaal veilig. Of we zitten met een seriemoordenaar.
Heel
ze
eng.
Kunnen het niet zeggen. Dus bon, ik volg het op de voet.
Ja.
En ik wil gewoon justice, snap je? Ik wil gewoon, hoe kan het dat dit niet opgelost is?
I know.
En dat hier niet meer rond te doen is.
I know.
Zwat, een luistertip nog.
Heel, heel, heel goed. Oh, ja, dat ga ik zometeen naar huis.
Dat is goed.
In de auto opzetten. ik wil even oppikken waar we vorige week geëindigd waren in verband met Crimibox. We, yes, hebben verteld dat we alle twee een spel hebben gekregen, het Undercover-spel. Dat is het nieuwste in hun gamma. Ik heb dat dit weekend gespeeld met de vriendinnetjes.
Is het waar?
Zeker wel.
En?
Ja. Het ding is, het zijn net als ik ervaren Crimibox-spelers. Mm. We hebben samen al menig spel.
Van, het al wat meegemaakt.
We hebben al wat meegemaakt, dus we kenden de basics. Hè. We wisten wel van, oké, je hebt je dossier en er zit van alles bij. Wat ik vorige week zei, pokerchips en spelkaarten. Hè. En toen ik vorige week bij u hier de doos opende, zo een keer kijken naar die kaarten. En zo, oké, dat zijn spelkaarten. Mannekes, niks is wat het lijkt. Ik moet echt met het hand op het hart toegeven, ze hebben zichzelf ziekelijk overtroffen deze keer. Echt waar. Het was echt out of the box denken. Het was opzoeken op het internet. Maar zo, er is geen aanleiding, maar zo, ik zal het toch maar doen. En ja, toch op dingen komen. Facebook-profielen, wat dat jij heel leuk vindt. Mm. Waar dat echt zelfs statussen moesten gecheckt worden. Foto's moesten worden gemaakt, doorgestuurd. Het was echt next level. En er zit ook een groot soort zo, ja, prikbord met zo allemaal rode draadjes in. En je overloopt zo elke piste, elk draadje maakte meegelijk en dan alles komt dan samen op het eind. En je moet altijd intussen stappen, dingen opsturen en je zet ze in contact met de undercover-agenten. Je mocht je operatie een eigen naam geven. Heel leuk. En je mocht jezelf een eigen naam geven.
Wat
heel
was jouw naam?
Nee, dat ga ik niet zeggen. We hebben een naam voor onze vriendengroep.
Ah, zo, oké.
En dat was dan, ja.
Zeg het met Seves.
Ik zeg het dus Seves of the records. En op het einde komt alles samen en dan heb je wel echt zo... Dus je hebt dan al, in het begin zijn die vragen niet super moeilijk en dan kun je er de meeste wel... En dan kom je erin en dan worden de vragen moeilijker en moeilijker. Maar dan die laatste twee vragen was echt zo... Wat fuck, hoe moeten wij dit doen? Ik weet het niet. Ja. En je moest echt goed nadenken. Echt, we waren allemaal zo... Ja, het was echt teamwork.
Ja.
Het was superleuk. Ik denk, mensen die niet traditioneel kerst vieren en zoiets hebben van... Wat ga ik doen kerstavond?
Dit.
2-3 uur? Dit. Echt waar. Dit gaat je doen. Het is echt
tof.
Het is echt heel leuk. Het is inderdaad gekund, want ik heb het nieuwste seizoen van Undercover nooit gezien. Je kunt het er echt los van spelen. Het is echt gewoon infiltreren. Maar ook, ja, en dan in die chatberichten zo... Krijg je dan opties om te sturen. En je moet echt nadenken van... Ik ben undercover, ik mag niet te veel prijs. Dus je moet echt je brein gebruiken.
Ah, cool.
Is echt... Ze hebben zichzelf overtroffen. Proficiat, Crimibox. Dus... Als je zoiets hebt van, dat wil ik wel eens spelen, echt dikke aanrader. We hebben een kortingscode. Je krijgt 10% korting als je de Volksjury 10 ingeeft op de website crimibox.com. De Volksjury 10 aan elkaar, hoofd of kleine letters, maakt niet uit. Het undercover-spel aanrader. Echt waar.
Cool. Goed.
Voilà.
Afleveringske.
Afleveringske. Ja, heb ik hier nog iets? Nee, dat was het. Dat was het.
Oké, goed dan... We gaan eraan beginnen.
Jij hebt de laatste van het jaar gekozen, hè,
ja,
girl?
Het was weer heel veel pressure. Net zoals aflevering 100
ja,
viel deze ook weer op mijn schouders.
Hoe zijt je erop uitgekomen? Ik kende de zaak niet.
Ik kende de zaak wel al. Misschien is die ook gevraagd het.
Ja.
Misschien is hij ook gesuggereerd al geweest. Maar ja, ook een paar jaar geleden een podcast over gehoord. En dat zo'n verhaal dan weer blijft plakken.
Dat snap ik wel.
Dat is echt eentje waarvan ik al heel lang dacht, oh, wil ik eens doen? Omdat die gewoon zo... Maar de details was ik vergeten, maar ik wist wel zo de core van de zaak. Mm-hmm. En ja, ik dacht, we gaan deze gewoon eens doen. Want we gaan ook naar Zuid-Afrika.
Leuk, is lang geleden.
Zijn er al geweest?
Oscar Pistorius, ja.
Oscar Pistorius, maar dat is ook heel lang geleden.
De zaak deed er mij... Het ding is, ik kende de zaak niet. En deze zaak doet mij aan heel veel zaken denken dat we al hebben gebracht. Waaronder Oscar Pistorius.
Oké.
Okay. Voilà.
We gaan er gewoon aan beginnen.
Waar zijn we?
In de Zuid-Afrikaanse stad Stellenbosch. Ligt niet zo ver van Kaapstad.
Mm-hmm.
En het is 27 januari 2015. En... Om 7:12 ochtends komt er een telefoontje binnen bij de hulpdiensten. En aan de telefoon hangt de 12-jarige Henry...
21-jarige.
20-jarige heb ik.
12-jarige. Oké, we beginnen opnieuw.
Bon. Dus de 20-jarige Henry, of 21 van Breda, hangt aan die telefoon. En hij zegt van, ja, ik heb dringend hulp nodig. Mijn familie, ze zijn vermoord met een bijl. En wanneer de politie arriveert... treffen ze Henry aan de voordeur aan, heeft nog steeds zijn gsm vast, hij hangt vol bloed. En de politie vraagt wat er aan de hand is, maar Henry die raakt gewoon niet uit zijn woorden. Het enige wat dat hem kan zeggen is van ja, het probleem bevindt zich boven. Dus die politie denkt echt van, what the fuck is hier aan de hand? Ja. Dus het huis bestaat uit 2 verdiepen.
Mm-hmm.
En die gaan dus eigenlijk, de agenten gaan met een bang hartje naar binnen. Hè. Het is donker.
Het probleem klinkt zoals een monster of zo.
Is daar nog iemand binnen? Nee. Dus hè, met wapens getrokken gaan ze naar binnen. En ze gaan eigenlijk meteen naar de bovenste verdieping. En daar vinden ze de lichamen van 2 vrouwen.
Mm-hmm.
Ze liggen op de gang aan een slaapkamer. En ze hebben ook alle 2 gapende snijwonden in hun hoofd. Dus echt immediately... niet goed,
nee,
dit.
Not good.
En ze gaan vervolgens verder. En in een andere slaapkamer treffen ze het lichaam van een man aan.
Mm-hmm.
Hij ligt zo'n beetje zo... hij zit met zijn knieën op de grond, maar met zijn bovenlichaam ligt hij over het bed gebogen.
Oké, okay. Ja.
En dan in dezelfde kamer ligt nog een man.
Mm-hmm.
En ze gaan terug... Ze zijn bezig met het onderzoek, met de crime scene te inspecteren. En opeens beweegt het been van een van de vrouwen.
Mm-hmm.
Het is echt zo, what the fuck gebeurt er hier allemaal? Blijkt dat een van de vrouwen nog leeft.
Mm-hmm.
Barely, mm-hmm. Maar ze leeft.
Ja.
En ze wordt overgebracht naar het ziekenhuis, verkeert een levensgevaar. Maar er wordt vastgesteld dat de andere 3 slachtoffers dood zijn. Buiten wordt Henry ondertussen verzorgd. Ook snijwonden, kneuzingen. Hij wordt bijgestaan door zijn beste vriend Alex Boshoff en zijn vriendin Bianca van der Westhuizen. Het enige wat ze dan nog aantreffen in de woning is een bebloede bijl,
mm-hmm.
en een mes.
Mm-hmm.
Die worden in beslag genomen en gaan mee voor verder onderzoek. En op het eerste zicht kunnen ze niet meteen sporen van braak aantreffen. Hè?
Nee.
Dus dat zijn de eerste vaststellingen.
Het bloed en de crime scene zit echt in de house.
In de house, yes. Ja. Al snel wordt duidelijk wie de slachtoffers uiteraard zijn, want we hebben Henry van Breda al.
Mm-hmm.
Het gaat om de 54-jarige Martin van Breda, de 55-jarige Theresa Dutois, zijn vrouw, de 22-jarige Rudy en de 16-jarige Marley.
Ja.
Marley is degene die voor haar leven momenteel vecht in het ziekenhuis. En zij en zowel Henry zijn dus hun ouders en broer kwijt.
Ja, het gaat eigenlijk echt over het gezin van de Van Breda's.
Ja, inderdaad. Bioke over de familie?
Ja, kan.
Kan dat voor u?
Kan voor mij.
Ik
wil eerst even nog eens misschien de omgeving schetsen.
Doe maar.
Dus ik ken Stellenbosch.
Ah ja, van op uw wereldreis.
Nee, van op de wijnetiketten.
ja. Waarom verbaas me?
Het is een buitenwijk van Kaapstad en het is for the rich.
Oh, zeer zeker, ja.
We zijn echt in een prachtige omgeving... waar dat de wijnranken tegen de bergen zitten, waar heel veel mooie villa's staan, waaronder het huis van de Van Breda's eigenlijk ook. Dat wil ik gewoon al even zeggen, there's money.
There's money involved.
There's loads of money, loads of wine. Het is echt prachtig. Ik ben ook nog eens gaan Google Maps'en vandaag.
Ja?
Om toch zo eens...
De vibe.
De vibe op te pikken. Dat is wel mijn vibe daar. Dat is wel mijn uitzichten op de rotsen en op
maar
de zee.
De combo van true crime, wijn, schoon weer... Mooi land.
Prima.
Ik ga toch terug naar de bio.
Ja, terug naar de feiten.
Dus Martin, of Martin, wat gaan we zeggen?
Ik weet niet, het ding is, ze heette Martin van Breda. Voor mij is dat super Nederlands. Ja. Dus ik ga denk ik... Maar nee, ik kan ook wel Martijn zeggen.
Ik ga er waarschijnlijk toch altijd Martijn uitvoeren.
Oké, de Martijn.
De Martijn en Theresa leerden elkaar kennen in 1983. Love at first sight. Ze kregen dus 3 kinderen. Rudy eerst, dan Henry en dan Marley.
Is er over nagedacht dat elke naam op een i moet eindigen van hun kinderen? Ik denk het wel.
Ik denk het wel, ja. Nu dat je het zegt.
Want de vibe van de 3 namen is totaal anders, maar de i is wel consistent.
Ja, inderdaad. Marley is zo meer Engels.
Ja.
En Henri of
heel
Henry.
Frans,
heel
Frans.
Maar ja, Theresa Dutoit, hè, dat is haar achternaam.
Zou zij Franse roots hebben? Want ze zijn Zuid-Afrikaans, hè, van origine beide.
Ja. En Rudy zal dan eerder meer het Nederlandstalig. Ik kan ook, ja, kan allemaal.
Ja.
Maar ik snap wat je wilt zeggen.
Ik zag die i's en ik dacht, hier is een consistent keuze dat gemaakt.
Inderdaad, ja, ja. Ja, zeker. Het is een keer goed dat minder opvallend is dan de eerste letter.
Ja, dat is waar.
Zoals Laura zei, there is money involved. Want mm-hmm. Martijn was blijkbaar een zeer succesvolle zakenman en dus very rich.
Ja.
En ik heb er een boek over gelezen en daarin wordt gezegd dat zijn vrienden vonden dat Martijn een visionair was.
Okay.
Want hij zag altijd de juiste mogelijkheden, zette in op onderwijs, beveiliging van huizen en vastgoed. En hij kon eigenlijk altijd zo de opportunities ruiken.
Ja, hij stampt zo de ene zaak na de andere uit de grond en die zijn ook de een na de andere heel succesvol. Ja, good for him. Hè. Dat betekent dat hij een goede businessman is. Daar is niks verkeerd mee, denk ik dan.
Ah, nee. Good for him.
Ja, hij heeft gewoon heel florerende business opportunities gehad.
Hij heeft ervoor gewerkt, goede keuzes gemaakt. Iedereen mag dat van mij doen, zeker. Hij heeft ook nog een trust opgericht, waar dat zijn kinderen recht op hebben als hij en Theresa er niet meer zijn.
Dat is echt iets. Dat is voor mij dan ze de rijk.
Als je zo'n trust kunt opzetten.
Als je een trust kunt oprichten. Want dan heb je zoveel geld dat je weet dat er shit gaat zijn met je erfenis. Dus start je al een trust als je nog in leven bent, zodat er geen... Ja, erfenisbelasting moet... Want alles zit in dat trust. Uw kinderen zitten in de trust. Dus money...
Het is allemaal geregeld.
Alles is geregeld, alles is bewaard. Zo ja, de trust fund families. Zo zijn ze geworden. Maar hij heeft ervoor gewerkt. Dus prima.
Again, ja. Wat ik heb gevonden over Theresa is dat zij computerwetenschappen heeft gestudeerd. Maar eens ze getrouwd was met Martijn, dat ze thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. En Martijn had 1 droom, hè, in Stellenbosch wonen.
Ja.
En dat zijn kinderen aan de universiteit daar zouden studeren waar hij ook had gestudeerd.
Ja.
Stellenbosch University. Maar ondertussen, ja, ze zijn rijk. Ze leven een luxueus leventje. Veel vakanties, naar veel exotische plaatsen. Ze hadden een vakantiehuis, een broederij. De kinderen gingen naar de beste scholen. Dus ja, er was die trust. Dus kunt u het echt inbeelden wat voor familie dat het was.
En
hè?
Als je het je niet kunt inbeelden, zoek het op Google Maps. Stellenbosch. Ja. You'll see.
Maar dan, ik ga verder. Hè.
Ja, ja.
Dan zit Martin.
Nu hebben we alles gehad.
Wat een naam. Martin.
Het is echt de meest makkelijke naam.
Martin, ja, ik vind het heel moeilijk. Martin.
Jongens, die is de laatste van het jaar. Bear with us.
Dan ziet hij een business opportunity in Australië. En de hele clan verhuist naar Perth in Australië. En dan komen we eigenlijk ook meer te weten over de kinderen. Behalve over Marley, daar ben ik niet zoveel over.
Ja, zij is ook 16 jaar oud en zij zit op dat moment nog op middelbaar / high school.
Ja.
Ja,
het enige wat ik heb gevonden over haar is dat ze graag ging shoppen met haar vriendinnen en naar het strand ging.
Maar dat same is zo... girl. Same.
I love that for her.
Echt, ja. Klinkt als een 16-jarig meisje.
Ja, voilà. Wat ik heb gevonden over Rudy is dat hij heel erg populair is bij zijn klasgenoten.
Ja.
Altijd vrolijk, veel vrienden, vriendinnetje.
De sport guy.
Amai, die was dus zowel sportief als academisch op topniveau.
Perfect match.
Zalig. Hij studeerde daar aan de University of Melbourne, studeerde ervoor ingenieur.
Mm-hmm.
En Henry daarentegen was eigenlijk de tegenpool, hè, maar... Ook niet problematisch, dat was gewoon een computer-nerd, heb ik opgeschreven.
Ja, en inderdaad weinig vrienden, maar niet ongelukkig of zo, gewoon meer in zichzelf gekeerd.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Ik denk dat Rudy echt de extraverte rugby-speler, veel vrienden, veel uitgaan. En dat Henry zoiets had van, ik zit graag achter mijn computer en ik speel spelletjes. Wat ook goed is. Ja.
Prima. Maar dan wordt het leven toch weer uprooted.
Mm-hmm.
Want in 2014 ziet Martijn opnieuw een opportunity.
Hij ziet ze overal,
Hij ziet ze overal. Ze ploppen.
Ja, ze
als
ploppen
paddenstoelen.
Als paddenstoelen. En hij snatcht de een na de andere business opportunity. Maar ja, maar je moet het wel maar doen, hè, want je bent net met heel je hebben en houden naar Australië verhuisd.
Mm-hmm.
En dan gaat het terug.
Dan gaan ze terug, ja.
Ja. Maar ja, hij heeft natuurlijk die droom om in Stellenbosch te wonen, om zijn kinderen daar naar de universiteit te sturen. Dus dat zal ook wel hebben meegespeeld.
Ah, zeker, ja.
Maar het lijkt mij niet simpel. Allee, als je naar de leeftijd van de kinderen kijkt, ja, dat waren dan waarschijnlijk allemaal nog tieners of net niet, allee, zo jonge twintigers. Het moet wel heftig zijn als je zo net naar de andere kant van de wereld bent verhuisd en dan terug.
Ja, wat ik daarover gevonden is alleen Marley mee terug verhuisd.
In eerste instantie.
En dat jongens in Australië blijven om daar eerst nog hun studies verder af te maken. Wat ik wel een verstandige keuze vind.
Maar dat is wel... Allee, ik bedoel, wij zijn ook alle twee op kot geweest, maar er is wel een verschil tussen de afstand Zuid-Afrika-Australië.
Ja, maar ik denk dat een heel bewuste keuze is. Ik bedoel, Rudy had daar zijn liefke, had zijn hele leven.
Nee, ik snap
daar.
Het wel, maar ik vind dat wel een ingrijpende gebeurtenis of zo voor jonge mensen. Ja.
Sowieso, omdat het van Zuid-Afrika naar Australië is en dan nog eens op de terugbeweging ook.
Ja, ja.
Dus ik snap dat sowieso wel heel heftig moet zijn, ook voor Marley, die ook haar leven ondertussen is, een tiener.
Ja.
Je wilt niet de hele tijd
verhuizen
en opnieuw moeten beginnen. Maar ze komen dan inderdaad in Stellenbosch terecht. En je had het al iets gezegd over Stellenbosch zelf. Maar ze vestigen zich in de Zalzee Winelands Golf Estate.
Ook in te geven op Google Maps, jongens.
Vertel ik daar iets over?
Ja, ik heb daarover... en dat is wat mij aan Oscar Pistorius doet denken. Het is een gated community. Hè, dat is iets wat wij hier in België niet echt kennen. Het is echt een woonwijk, hè, waar dat de ene villa naast de andere staat. Waar wijndomeinen zijn, waar golf... golf zit al in de naam van de wijk waar ze zitten. Golfcourses zijn. En die is eigenlijk omheind, letterlijk, gated community. Dat is een plek waar 24 uur op 24 security is, waar dat je bezoekers moet aanmelden bij de balie.
Het zou een van de veiligste plekken om te leven zijn in Zuid-Afrika.
Ja, echt flashback naar Oscar Pistorius, waar dat ze dat over zijn wijk ook zeiden. Hè? Waar dat er ook crime was. Dus los van die security is het elektronisch beveiligd met hekken. Hè? Dus die staan onder een hoge stroom. Dus je raakt er niet zomaar over. Er is overal camerabewaking. Ja, er is dus security dat er 24 uur op 24 rondloopt, die balie bedient. Allee, je komt daar niet zomaar binnen. En het geeft, denk ik, de inwoners inderdaad een gevoel van veiligheid, omdat er toch wel wat crime gebeurt in Zuid-Afrika in het algemeen.
Ja, en ze hebben er ook 2,5 miljoen euro voor betaald. Hè?
Prima.
Dus als in Zuid-Afrika betalen ze met rand.
Ja,
nog,
rand.
Had ik nog niet van gehoord. Dus omgerekend is het 4,6 miljoen rand.
Ja.
Dus niet weinig alleszins.
Dat is een understatement.
Wat ik dan nog heb gevonden, is dat in augustus 2014 Henry terugkeert naar zijn ouders. En dat broer Rudy volgt in de kerstvakantie.
Ja.
En dan komen we eigenlijk terug op het moment van de feiten. Wat ik heb gevonden, is dat Henry voor een eerste getuigenverklaring wordt meegenomen.
Ja. Ja, en daarin verklaart hij dat hij eigenlijk als laatste wakker was die avond. En dat ze met het gezin samen een gezellige avond hebben gehad, een etentje hebben gehad, wat tv hebben gekeken. Iets gedronken, gezellig, gewoon onder de familie, iedereen terug thuis. Tof. Dat iedereen ging gaan slapen. En Henry deelt een slaapkamer met Rudy. Vind ik raar als je 2,5 hebt betaald, 2,5 miljoen voor een huis.
Ja,
dat je twee volwassen zonen niet een aparte slaapkamer hebben. But that's me.
Wel een ensuite badkamer.
Ja, maar dan zo toch twee bedden in één kamer wringen. Vind ik heel raar. Maar oké. En Henry getuigt eigenlijk dat hij als laatste wakker was, dat hij de slaap niet kon vatten. Dat hij nog wat berichtjes heeft zitten sturen met zijn vriendinnetje op WhatsApp. En dat hij eigenlijk naar het toilet is gegaan. En dat hij in de badkamer hoorde dat er iemand de woning binnenkwam. Hij bleef aan de deur van die badkamer staan. En dan staat er eigenlijk oog in oog met een gemaskerde inbreker die de aanval opent op zijn oudere broer, Rudy. Henry verklaart dat hij in de badkamer is gebleven, dat zijn vader Martin de kamer is binnengestormd, op het geluid is afgekomen, dat Martin dan is aangevallen en dat de inbreker dan overgegaan is, of de kamer verlaten heeft, dan Theresa en Marley heeft aangevallen. En dan is teruggekomen om Henry, de laatst levende, zeg maar, ook onder handen te nemen. Dat Henry heeft geprobeerd om zich te verweren, dat hij een steekwonde heeft gekregen met een mes. En dat op dat moment de inbreker alles heeft laten vallen en de woning is uitgelopen. Henry zegt dat hij de intruder is gevolgd, maar dat hij dan niet mee naar buiten is gegaan, omdat hij hem kwijt was of niet meer zag eigenlijk. En dat Henry dan het bewustzijn is verloren. Hij weet niet of dat aan die steekwonden ligt of van de spanning, maar hij zegt, ik ben dan buiten bewustzijn geraakt en ik ben pas 2 uur later wakker geschoten. Ik heb mijn vriendin verwittigd en dan heb ik de hulpdiensten gecontacteerd.
Ik maak dat maar eens.
Wat een avond. Wat een avond.
Ja.
Je gaat naar het toilet en je komt terug en je leven is veranderd.
En je hele familie is dood.
Heel zot.
Ik heb de autopsie, ik heb daar wat dingetjes over gevonden. Bij Martin, hij had vooral verwondingen aan het hoofd. Er was sprake van hersenbeschadiging. Hij had bloed in zijn neus, gaten, mond en buik. Hij had geen afweerwondes. Er zijn snijwondes teruggevonden. En dat is eigenlijk zowel bij Theresa als Rudy ook hetzelfde. En de doodsoorzaak is ook voor alle drie hetzelfde. Het is een hoofdletsel en de gevolgen daarvan. En uiteraard wordt het als een onnatuurlijke dood beschreven. Maar nu de afmetingen van die snijwonden.
Ja.
Eentje is bijvoorbeeld op het hoofd.
Ja.
10 op 7,5 centimeter. Dus in lengte 10. Oh, en dan
dat is echt een gapende wonde.
Een gapende wonde. Een andere was 9 op 1,5 centimeter. Een andere was 8 op 2 centimeter. En Martin had ook nog een snijwonde op zijn nek van 10 centimeter lang.
Ja. Ja, dan zijn ze dood.
En Theresa en Rudy hadden alle twee dezelfde snijwonden. Mm-hmm. Wat dat de wetsdokter wel nog ziet bij Rudy, is dat hij vooral op zijn linkerkant is aangevallen. Mm-hmm. Dus wordt er dan gedacht, was Rudy aan het slapen op het moment dat hij op zijn rechterzij lag. En dat de dader rechtshandig is. Dat kunnen ze daar ook uit afleiden. En wat dat de wetsdokter ook zegt of speculeert, is van aan de kracht te zien en aan het aantal verwondingen en dergelijke meer, is het wel echt duidelijk dat de dader wou dat zijn slachtoffer absoluut zou sterven.
Ja, wat ik nog heb gelezen over de autopsie, is dat ze kunnen stellen dat de 4 zijn aangevallen door dezelfde persoon met eenzelfde soort wapen. De wondes komen echt bijna 1 op 1 overeen. Dus te zeggen van alle wondes zijn aangebracht met hetzelfde wapen en waarschijnlijk door dezelfde persoon uitgevoerd. Er is een soort van consistentie bij alle slachtoffers.
Ja, en het zou dan waarschijnlijk om een bijl inderdaad gaan.
Ja.
Het onderzoek is gaande. Marley ligt in het ziekenhuis te vechten voor haar leven. Mm-hmm. Ze hopen natuurlijk ergens van, we hopen dat Marley het overleeft, want zij heeft misschien wel gezien wie dat de dader is. Hè? De dader was gemaskerd. Henry heeft het niet goed gezien. Wie weet heeft Marley wel iets gezien.
Of gehoord.
Dat kan helpen. En 10 dagen na de feiten krijgt de familie van Marley wel goed nieuws. Mm-hmm. Want Marley beweegt haar ogen als de dokters met haar praten. Mm-hmm. Dus dat is al 1 stap richting recovery.
Die knap, maar dat is echt door het oog van de naald, hè? Jesus Christ.
Zijn, het zal wel zijn. En dan een paar dagen later blijkt, Marley kan alweer spreken. Ze kan op simpele vragen simpele antwoorden geven. Maar hier gaat heel veel therapie. Hè? Revalidatietherapie komt eraan te pas. En een maand later wordt Marley ontslagen uit het ziekenhuis.
Sorry, maar je bent aangevallen door een bijl en na een maand mocht je het ziekenhuis verlaten.
Ja.
Dat is echt een mirakel. Sorry, ik vind het echt ongelooflijk.
Maar ondertussen wordt Marley ook al bijgestaan door security-agenten. Ja. Hè? Want ze denken van de dader moet maar eens terugkomen om zijn werk af te maken.
Misschien is zij inderdaad de kroongetuige waarop iedereen zit te wachten.
Ja, inderdaad. Maar dan blijkt dat Marley aan amnesie leidt, aan geheugenverlies.
Ja, zij weet niks meer over de avond van de feiten. Ook niet meer de momenten ervoor met de familie. Ze heeft eigenlijk echt geen herinnering. Haar korte termijn geheugen is eigenlijk volledig uitgewist en haar eerste herinneringen zijn terug. Inderdaad, als ze in het ziekenhuis is wakker geworden. Dus zij kan de politie niet verder helpen.
Nee, en wat ik hier nog interessant aan vind, is dat de dokters zeggen dat dat een veel voorkomend probleem is bij mensen die zo'n traumatische ervaring hebben meegemaakt. En dat dat levenslang kan duren. Dus het is niet omdat ze dat nu heeft, dat ze denken van, dat komt wel weer goed.
Ja.
Dit kan levenslang zijn. Dus ze wordt voor 95% genezen verklaard. Alleen die 5% gaat over dat geheugenverlies.
Ja.
Maar door het oog van de naald, die is compleet genezen. Die heeft daar niks aan overgehouden, mentaal. Allee, ik bedoel, van hersendamage,
ja, ja, ja,
buiten dat geheugenverlies.
Ja.
Terwijl er met een hamer of een bijl op haar ingehakt is.
Ja, ja. Ik vond, we hebben ook alle twee naar een stukje van de 60 Minutes gekeken. En daarin zei haar tante, ja, dat is voor mij een beetje de silver lining aan heel het gebeuren, dat zij zich niks herinnert.
Mm.
Dat ze ook geen trauma's heeft aan die avond.
Ja.
Ze heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar ze weet het tenminste niet meer.
Inderdaad, ja.
Dat is een interessante manier om het te bekijken. Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Silver lining, inderdaad. Ja. En na verloop van tijd kan Marley haar studies wel weer aanvatten. Hè? Dus ongelooflijk.
Echt waar, maar die haar survivor story wil ik toch ook wel eens horen, ze?
Ja, ja, zeker.
Toch? Alleen gewoon zeker. Het feit dat je bijna dood waart, echt letterlijk bijna dood waart, en dan een maand later gewoon dat ziekenhuis buiten wandelt, ja, en dan de universiteit stapt. Crazy. Ondertussen in het onderzoek blijft het muisstil. Hè. We zijn maanden later en de politie komt een beetje zoals wat je daarnet zei over die case in Idaho. Geen commentaar.
Nee.
Geen update. Nee, we hebben geen update voor jullie. En ja, de community in Stellenbosch is wel pist aan het worden. Die hebben echt zoiets van, hoe moeilijk kan het zijn, jongens? Ik bedoel, wat is er gebeurd? Hè? Er zijn overal camerabeelden. Het is daar superveilig. Je hebt keiveel bewijs, er lag bloed overal. Er is iemand die nog leeft. Ik bedoel, hoe kan het zijn dat het zo lang duurt? En dan komt er toch, beetje bij beetje...
Er wordt informatie gelekt.
Gelost, ja.
Ja, want wat we wel weten, is dat Henry een week na de feiten eigenlijk al een advocaat onder de arm neemt. En daar wordt gezegd van, ja, maar kijk, er wordt zoveel gespeculeerd. We hebben gewoon iemand nodig die ons in kan begeleiden. Want ik snap het, goede keuze
echt,
om een advocaat te nemen.
Sinds ons interview over alibis in ons nieuwste boek is het eerste wat ik doe, al heb ik een fucking verkeersovertreding, ik bel een advocaat.
Ik bel een advocaat, dus ik snap het volledig.
Ja, ja.
Maar de geruchten zijn ook wel heftig die over hen naar buiten komen. Hè. Dat zijn dingen die gelekt worden bij de politie of vrienden en familie. Die...
Ja.
Allee, de tamtam is weer op dreef. En ja, ik denk dat we het een beetje kunnen vergelijken. De pers, zoals met in Groot-Brittannië en in Amerika,
ja,
echt zo,
ja,
de boekjes zijn aanwezig.
Ja. Ja.
Ze zijn aanwezig.
Ja.
Dus wat komt er in eerste instantie naar buiten? Het is allemaal allegedly. Hè? Dus,
ja, hier zijn geen harde bewijzen.
Hier zijn geen harde bewijzen voor. Hè? Maar de politie zou dus, hè, wat normaal is, computers en gsm's van de familie in beslag genomen hebben. En een van de gsm's was gebruikt om op het internet te zoeken naar informatie over een Amerikaanse bijlenaanval.
Ja.
Waarbij een 20er zijn ouders had aangevallen met een bijl, omdat hij slechte punten had gehad. En hij had wat kritiek gekregen van zijn ouders.
Ja.
De vader is gestorven, moeder overleefde de aanval. Sus.
Oké, Gen Z. Very sus. Ik bedenk mij wel dat als ik ooit in deze situatie...
Oh, ja.
Oh, mijn computer mag niet worden leeggehaald.
Nee, inderdaad.
Nee. Maar inderdaad, het is wel raar dat er een van de gsm'tjes gebruikt is om dit soort dingen op te zoeken als er in het huis ook een bijlaanval gebeurd is.
Toeval?
Ja.
Maar bon, allegedly. Hè?
Ja.
Er was ook blijkbaar op een van de gsm's opgezocht hoe lang het zou duren vooraleer iemand doodbloedde. Er is ook opgezocht dementie. En dan is er ook nog op een gsm aangetroffen dat er daar een film over die Amerikaanse bijlenaanval is op bekeken geweest.
Okay.
Dus dat komt er allegedly... Dat is wat de boekjes...
Roddelen.
Maar vrienden van de familie, die babbelen ook graag met de pers.
Ja.
En die zeggen, ja, maar het ging eigenlijk helemaal niet zo goed tussen Henry en zijn ouders.
Ja.
Er zou ruzie geweest zijn. Henry zou drugsproblemen gehad hebben.
Ja.
Zo zou hij betrapt zijn met Dagga. Ben ik gaan opzoeken, blijkt Zuid-Afrikaanse cannabis te zijn.
Ja.
Hij zou daardoor van de universiteit geschopt zijn, waardoor hij dus eerder in augustus al naar huis was gekomen dan zijn broer.
Ja.
En zijn bijnaam zou ook druggy geweest zijn.
Ja.
Allegedly.
Ja.
Hè?
Ik heb ook nog een tof roddelartikeltje.
Ja, doe maar.
Van de Sunday Times.
Ja, ga ervoor.
Ja. Dus de Sunday Times die hadden ook zoiets van, wij willen ook iets over deze zaak schrijven. Wij gaan ook eens een insteek kiezen. En zij gaan ook full-on voor de drugs addict pisten. En zij doen aan onderzoeksjournalistiek, jongens. Dat heeft geen naam. Dus zij sporen een man op die dat de drugsrunner zou geweest zijn van Henry. Dat is niet de drugsdealer. Dus je hebt een dealer.
Mm-hmm.
En dan heb je de drugsrunner.
Ja.
Die letterlijk u in contact brengt met de dealer of die voor u bij de dealer drugs gaat halen.
En die komt dat dan afleveren bij u?
Ja, of jij gaat, in plaats van dat jij uw drugsdealer hebt, kom dat brengen naar mijn huis, of ik kom daar om u niet rechtstreeks bij in grote hoeveelheden drugs in contact te brengen, heb je iemand dat voor u gaat halen, spreek je bij die persoon af of ergens anders en deelt je die kleine hoeveelheden en heb jij geen contact met de dealer. Ik kende het niet, misschien de andere mensen het wel kennen, ik vind het een interessant concept om daar zo een extra tussenpersoon bij te steken. Ik denk dat kan praktischer, dat kan sneller.
Ja, de loopjongens, hè.
Ja,
ik denk dat een algeke... Ja, dat
ja maar
ook
dan
wel...
denk ik, de chain wordt zo lang. Ik bedoel, ga sneller.
Ja, maar dat is ook... Ik snap dat ergens wel, want als er dan politie bij betrokken wordt, dan duurt het veel langer eer dat ze bij de...
Bij u geraken, ja. Dat is waar. Bon, dus ze tracken zo'n drugsrunner. Die jongen die woont aan de andere kant van Stellenbosch, wat dat Kreeftgat Jamestown heet. Dat is een beetje het tegenovergestelde van Stellenbosch. Ja. Niet rijk, ander soort geld dat daar rondgaat. En de journalisten van de Sunday Times hebben een foto laten zien van Henry en hebben gezegd, zijt jij ooit in contact geweest met deze man? En die mens zegt, ja, ik ging regelmatig voor hem drugs halen. En hij kwam dan hier bij mij zijn bestelling ophalen. Dat gebeurde regelmatig. Ik heb hem nu wel al 3 weken niet meer gezien. Was dan ook 3 weken naar de feiten. Zegt hij dan, maakt niet uit. Hij is wel heel open over de bestelling. Die Daga wordt inderdaad aangehaald, maar dat was niet de forte van deze runner. Zijn forte was tik. Mm-hmm. En weet je wat tik is?
Ja, ik weet het.
Crystal meth.
Ja.
Wow. That escalated very quickly.
We zijn zo van Zuid-Afrikaanse cannabis naar Zuid-Afrikaanse crystal meth gegaan.
Ja, fucking gevaarlijk. In de artikel ben
ik vind wel catchy namen voor drugs. Maar Daga en tik.
Afrikaanse taal is echt
prachtig.
Love it. Ik heb Nederlands gestudeerd aan de universiteit. Ik heb dat als keuzevak gedaan.
Oh, cool.
Was heel tof. Vind ik heel leuk. Ik vind het ook altijd een tof spelletje als je zo online hebt, je vaak zo artikels of quizjes zo van de woorden en de betekenis in het Nederlands.
Ja,
en hoe mooi letterlijk dat zij soms dingen associëren. Ja. Dus tik komt dus ook, van waar, wilt je weten van waar de naam tik komt?
Ja.
Dus dat crystal meth is, kun je roken. Het zijn kleine kristalletjes en die worden in brand gestoken en dat knettert. En dat maakt een tik geluid. Dus daarvan zou de tik komen. In het artikel stond dan ook een breakdown van wat er allemaal in crystal meth zit. Jongens, niet aan beginnen. Echt zo. Rattenvergif. Dissolvant. Ontstopper. En dan ja ook wel zo druggy dingen, maar echt ook echt heel veel huis, tuin en keukendingen waarvan ik dacht, dat wilde die in je lichaam.
Oh, mannetjes.
Dus daar wilde niet verslaafd aan zijn. Dat brengt natuurlijk, dat maakt van Henry een totaal andere drugspersoon dan, bedoel, iemand die af en toe is wat Zuid-Afrikaanse cannabis rookt.
Ja,
hè?
Ja,
bedoel, als hij zou verslaafd zijn, of zelfs al gebruikt hij maar af en toe crystal meth, not healthy.
Nee, want het leidt tot insomnia, waar dat Henry aan zou lijden. Paranoia, hallucinaties, mood swings, irritaties allemaal. Mm-hmm. En wat dat er ook in een van de artikels stond, is, of wat dat vrienden verteld hebben aan de pers, is dat Theresa hem eens wel alles een slaappil toediende, die ervoor zou zorgen dat mensen wel eens rare dingen konden doen in hun slaap. Hè, van praten en wandelen, oké, tot daaraan toe, maar ook zo tot auto's besturen. Hè. Dus de link gaat dan al snel, wordt dan al snel gelegd natuurlijk.
Maar
naar
kun je
nog
allemaal in je slaap doen, maar voilà, dat je niet over na
inderdaad
hebt gedacht. Ja.
Dus het feit dat hem aan insomnia leidde, de drugsverhalen, de Zuid-Afrikaanse pers smult hier allemaal van. Hè.
Ja, ja.
Wat ik nog heb gevonden over zijn drugsgebruik, is dat Martin en Theresa hiervan op de hoogte waren. Mm-hmm. Dat hij inderdaad verslaafd was aan drugs en dat hij Henry geen geld meer wou geven daarom. En dan, ja, bovendien had Martin natuurlijk ook hogere verwachtingen van zijn kinderen. Hij had natuurlijk dus de droom dat ze aan de Stellenbosch Universiteit zouden studeren.
Ja.
Ze hebben in ieder geval gestudeerd, maar hij wilde eigenlijk dat ze in zijn voetsporen zouden treden.
Daar hoort geen drugsverslaving
nee,
bij.
Nee, en ook niet, hè, want dat wordt dan ook gesuggereerd, is dat Henry van de universiteit is gekikt vanwege zijn drugsverslaving.
Ja, ja,
en dat kan natuurlijk niet voor iemand zoals Martin.
Nee.
En Martin heeft blijkbaar ook met vrienden het erover gehad. Dus hij was er wel open over, over de drugsverslaving van zijn zoon. Dus dat wordt wel gecoind in de pers.
Ja, dan geeft je Henry wel een beetje een motief, natuurlijk.
Ja, inderdaad. Wat ik nog heb gevonden in de tussentijd dat het onderzoek loopt over Henry, is dat zijn relatie met Bianca ten einde loopt. Ze zijn uit elkaar gegroeid. Dat is het meisje dat hij meteen kwam troosten toen dat hij nadat de politie was gearriveerd. Ze waren uit elkaar gegroeid en Bianca werd dan ook nog eens overseas gestuurd om te bekomen van de moorden.
The rich, just like us. Oh, ik heb een slechte maandag op het werk. Ik moet even overseas om te gaan.
Even zo, ook zo overseas. Wat betekent dat ook? Zijn familie blijft wel voor de volle 100% achter hem staan. Ongeacht wat dat er in de pers verschijnt, ongeacht wat dat er over hem gezegd wordt. Zijn tante zegt dat er niks mee hem scheelt. Henry is een fantastisch kind. En een jaar na de feiten, het onderzoek loopt nog steeds. In februari 2016 gaat Henry naar de kokschool. Hij denkt, ja, weet je, life goes on ondertussen. Hè?
Ja, weet je, dat is ook echt zo. Dat doet mij ook echt zo denken aan de royal family. Zo, don't complain, don't tell. Altijd zo. Allee, het feit dat heel die familie daar zo met de volle 100% blijft achterstaan.
Ja.
Heel raar.
Ja, keeping up appearances ook. Allee, absoluut, gewoon willen doen van, kijk, we gaan gewoon verder. En ik snap het ook wel, zowel bij Marley als Henry. Want...
Kijk, het ding is, het is een beetje een principe dat wij ook altijd zeggen. Hè, totdat je schuldig bewezen bent... Zijt je onschuldig?
Ik
bedoel, zijn familie zal inderdaad in die vibe zitten ook.
Het is een vibe.
Goed, de kokschool.
Ja, en daar vindt hij een
daar leert hij wel meer dingen dan in de potjes te roeren.
In andere potjes.
Too much, too much.
Hij leert daar dus een nieuwe vriendin kennen, de 20-jarige Danielle Jansen van Rensburg, die... Eigenlijk op dat moment, net als vele andere studenten, blijkbaar niet op de hoogte is van de achtergrond van Henry, van wat dat er gebeurd is en wat dat er in de pers over hem al is geschreven geweest.
Ja.
Vind ik raar.
Facebook was full on ongoing. Ik bedoel, die naam, je moet hem al zijn tegengekomen.
Ik denk dat dat iemand is met zo'n fetisj, zo voor mensen die iets te maken hebben met true crime of zo. I don't know, ze leken wel happy te zijn.
Het ding is, ik heb bewondering voor haar, want zij gaat ook uit van het pure in de mens. Zij gaat uit van, hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En ze gaan een relatie aan met elkaar.
Ja, want zij heeft ook zoiets van, kijk, hij zegt tegen mij dat ik hem alles mag vragen.
Ja.
Hij antwoordt daar eerlijk op. Ik geloof hem. Ik geloof niet wat er in de pers geschreven wordt. Wij zijn happy gewoon samen.
Ja.
Hij is gewoon een topkerel.
Ja.
Maar dat verandert allemaal op 13 juni 's ochtends, wanneer de politie de advocaten van Henry belt.
Ja, die hebben zoiets van, kleine heads-up, wij gaan hem morgen komen arresteren. En Henry houdt eer aan zichzelf en die heeft zoiets van, ja, bon, je moet mij morgen hier niet met loeiende sirenes komen halen. Weet je wat? Ik kom mijzelf aangeven.
Ja.
Brave.
Ja, maar Henry is ook in shock, hè. Ondertussen
ja, maar hij had ook in shock overseas kunnen zijn.
Dat is waar.
Dat bericht. Hij had het land nog kunnen verlaten, hè.
Dat is waar. Maar hij heeft iets van... Denken ze dat ik mijn ouders heb... Allee, er gaat van
hij
alles
valt wel uit de lucht,
inderdaad.
Ja.
En het zijn de advocaten van hem die dan uiteindelijk een deal sluiten van... Doe maar chill. Ga je gewoon zelf aangeven.
Hoor wat ze zeggen en we zien wel waar het
gaat. Ja, en wat dat ze zeggen...
Ze hebben zich in stilte voorbereid, maar zo heb ik het wel graag. Dus de politie van Kaapstad-Stellenbosch heeft zich in stilte, bijna een jaar, langer, bezig gehouden met deze zaak. Die hebben alle roddelblaadjes links en rechts laten liggen en die hebben zoiets van, dit is mijn taak, ik voer hem uit in stilte en als het zover is, dan komen we wel naar buiten. Deze is toch wel echt zo'n beetje breaking news.
Ja, zeker.
Ja. Dus, gaan we all the way?
We gaan all the way, ja.
Oké. Okay. Ik heb alle bewijslast per categorie gegroepeerd.
Doe.
Ik ga beginnen met de telefoongeschiedenis van Henry. Dus ze hebben die gsm's allemaal verzameld. Hè. Er wordt geroddeld wat daarop gevonden is, wat er niet gevonden is. De politie zegt... wij hebben wel degelijk iets interessants gevonden. Op jouw telefoon, Henry. Hè, want uw familie is hier ten koelen bloede vermoord... En je hebt een blackout gehad van 2 uur, je bent wakker geworden en je hebt om iets na 6, iets voor 7, de hulpdiensten gebeld. Dat is raar, Henry. Want om 4:42 heb jij 1000 keer naar je vriendin gebeld. Terwijl dat je toen, zogezegd, unconscious op de grond lag. Dus dat is raar. Dan ben je beginnen zoeken op het internet. dichter tegen 6 uur, naar emergency-nummers. Maar dan heeft het nog uren geduurd eer dat je die effectief hebt gebeld. What's going on? Dat is voor mij de telefoon. Ja, heb jij nog iets te melden over de telefoon?
Nee.
Nee. Ik wil gewoon nog een kleine... Wat ook nog wel onder de categorie telefoon behoort, is dat het... dus Henry daarop reageert van... Ja, maar tuurlijk moet ik die nummers opzoeken. Ik ben nog maar pas in dit land. Doe het, je bent er geboren, maar whatever. En die nummers hingen, zoals blijkbaar in elk gezin, daar op de frigo. Mm. Dus hij liep daar elke dag voorbij. Ik bedoel, de frigo doet open. Je ziet die nummers hangen. Dus het feit dat hij zegt van ja, ik moest die nummers opzoeken, dat is al een zeer slecht antwoord volgens de politie. Oké, einde telefoon.
Ja, en ga verder.
Oh, oké.
Ja, doe maar.
Oké. Dan gaan ze over... wat ga ik nu kiezen? Moordwapen.
Ja.
Oké. Maar ga jij ook nog iets zeggen?
Ik ga ook nog iets zeggen. Ja, zeker.
Oké, dus ze hebben het over het moordwapen. En ze hebben geluk, want dat hebben ze gevonden in de woning. Hè. Ze kunnen de wondes van de familieleden matchen aan een bebloede bijl. Geeft het een beetje weg. Dat in de woning wordt gevonden. Op de bijl vinden ze DNA-materiaal van iedereen behalve Marley. Dat is wel wat raar, hè, want ook zij is aangevallen door een bijl, maar oké. Dus daarop vinden ze DNA-materiaal van alle slachtoffers. En een van de huishoudhulpen van het gezin kan de bijl identificeren als een bijl die al in de woning aanwezig was. Hè, de bijl van de familie. Die, volgens een podcast waar ik naar heb geluisterd, bewaard werd in de keuken.
Ah ja, oké. Okay.
Van alle plekken waar ik een bijl zou bewaren, het zou niet de keuken zijn.
Maar ik denk, hè, die mensen zijn zo bezig met hun veiligheid.
Dat die overal wapens leggen.
Ja, die wonen al in een gated community, maar toch denk ik de controle niet kunnen loslaten.
Ja.
Van oké, hier zijn wel security agenten en blablabla. Dat die toch denken, een bijl in de keuken, perfect.
Prima. Daar hebben de onderzoekers zoiets van, goh, dat is toch wel raar. Hè? Want Henry vertelt over een moordenaar of een inbreker die binnenkomt, gemaskerd is. En die zou dan zonder wapen de woning hebben betreden. Mm. Hè, want dat wapen komt van binnenuit. Dat lijkt mij wel een heel slecht voorbereide inbreker, die wel rond alle security is geraakt, niet op beelden is, niet heeft moeten inbreken, die via een open deur dan is binnengeraakt, maar wel geen enkel wapen met zich meedraagt. Dus dat flaggen de onderzoekers ook al zo van... Hier klopt iets niet. Dat moordwapen dat kan gelinkt worden aan alle wondes, behalve aan wondes op Henry. En in het algemeen wil ik nu overgaan naar de wondes.
Ja. Zal ik die voor mijn rekening nemen?
Ja, zeker.
Dus
dat is mooi, hè?
Dat gaat heel goed gedaan.
Dank je wel.
Dus we hebben in het begin al gezegd dat Henry bij aankomst van de politie buiten staat. Hij wordt buiten verzorgd door de ambulanciers die er staan, terwijl zijn beste vriend en zijn toenmalige vriendinnetje erbij stonden. En hij heeft blijkbaar een grote bult op zijn voorhoofd. Hij heeft 2 dunne snijwondes op zijn borstkas. Hij heeft een oppervlakkige steekwonde aan de linkerkant van zijn buik.
Ja.
Dat het is. En wat ook belangrijk is, blijkbaar in het onderzoek, is dat er geen bloed uit is gelopen.
Nee.
Hè? Wat dat ze zeggen van, is van, ja, maar je bent flauw gevallen.
Ja.
Dus eigenlijk zou je bloedspatanalyse...
Uh-huh.
Als je op de grond ligt, dan zou het bloed er langs de zijkant moeten...
Zijn uitgelopen.
Uitsijpelen.
Ja. Ja.
En dan zijn er ook nog 3 dunne krassen op zijn linkerarm.
Ja.
En daarvan zeggen ze, dat heeft hij zelf gedaan.
Ja.
Hij heeft het zichzelf aangedaan. Ja. Dit is allemaal te oppervlakkig in vergelijking met de wondes van...
Het contrast is gewoon supergroot. Ja. Hè. Er zijn 3 mensen vermoord, een 4de persoon aangevallen. Die hebben gapende wondes van 10 centimeter op 7 centimeter. En je hebt 3 krassen op je borstkas.
Ja.
Explain.
Voilà. En hij zegt van ja, ik heb gevochten met hem, ik heb hem proberen te verweren, maar ja, ze geloven er niks van. Hè. En wat dat ook opmerkelijk is, hè, er zijn inderdaad geen sporen van inbraak, maar er is ook niks gestolen.
Nee.
En dat is dan, wat komt er iemand doen in uw huis? Die komt niet gewoon random mensen doden. Of als er iemand inbreekt, dan gaat hij pas op het allerlaatste of in het allerslechtste geval iemand doden. Die gaat proberen zo geruisloos mogelijk dingen te stelen en die is weer weg.
Ja, die gaat niet naar de slaapkamer boven om iemand neer te steken. Hè, de politie zegt van ja, we komen toe in dat huis en beneden daar liggen dure chacoches, laptops, gsm's, geld. Bedoel, ja, dat is een paleis van 2,5 miljoen. Er zal wel iets te rapen zijn op de benedenverdieping. Jij had niet boven moeten zijn, intruder. Mm-hmm.
Voilà, en dan is er nog DNA ook.
Ik heb nog gewoon een klein zijspoortje. Is dat er heel veel bloed is gevonden in de woning,
mm-hmm.
maar nergens buiten de woning. Er zijn geen sporen van braak, maar er is ook geen bloedspoor
gevonden buiten.
Dus al het bloed bevindt zich in het huis. Terwijl ze zeggen van ja. Henry zegt dat hij zich verweerd heeft. Het is daar echt een bloedbad. Die mensen hebben mega diepe wondes. Zelfs als de dader zich niet verwond heeft, dan druipt je wel van het bloed van de daden dat hij heeft aangericht. Maar het bloed stopt eigenlijk voordat...
aan de voordeur.
Aan de voordeur, ja.
En dan hebben ze ook nog wel DNA aangetroffen Rudy, Teresa... Ja, van alle vier eigenlijk, ja. Hè, op de short van Henry.
Ja.
Hij zegt, ja, maar dat is omdat ik ze heb willen helpen.
Ja.
En de onderzoekers zeggen, nee, dat is omdat jij degene bent die hen heeft vermoord.
Ja.
Maar daar is niet echt uitsluitsel over hoe dat het DNA op zijn short is terechtgekomen.
Nee, er is ook wel, en dat vond ik heel fascinerend, daar had ik nog nooit over nagedacht, want het was wel ergens in mijn masterplan van de perfecte moord. Ze hebben het doucheputteke in de badkamer nagekeken. Want dus het ding is, Henry heeft bebloede kleren aan, maar hij hangt zelf niet onder het bloed. Mm. Dus hij zegt zelf, ja, maar ik heb mij een beetje opgefrist. En hij kan dan niet zeggen waarom hij dan wel terug die bebloede kleren
dat is mijn eerste
aan doet.
Ja.
En ze hebben grote hoeveelheden bloed van hem, maar ook van Rudy, teruggevonden in het doucheputteke.
Mm.
Dus hij heeft bloed van zijn broer afgewassen.
Ja.
En daar heeft zijn uitleg is daarvan, ja, maar wij delen die badkamer, het is onze en-suite badkamer, en wij scheren ons alle twee in de douche.
Ja, right.
En dat is daarvan, wij snijden ons af en toe wel eens. Maar ja, daar deed ik al bullshit in. Zegt van ja, maar we hebben echt grote hoeveelheden gevonden. En dan zou je echt alle twee vanavond hebben moeten scheren in de douche en moeten verwond hebben tijdens dat scheren. Dat toeval is gewoon te groot. Je hebt duidelijk gedoucht.
Het bloed van uw broer afgewassen.
Ja, afgewassen.
Oef.
Dus dat is bijzonder. En dan ben ik bij de kaka.
Ja, jij zei me dat op voorhand. Weet jij het van de kaka?
Ja.
En
ja.
Ik zei, wat?
En nu gaan we full Miyazaka-familie gaan. Miyazaka-familie gaan.
Ja.
Want er wordt een drol teruggevonden op het toilet.
Nergens gelezen.
Nee, ik heb dat ook gehoord in de podcast die ik naar u heb doorgestuurd.
Ja, die ik niet geluisterd.
Nee. Maar ze hebben echt een extreem grote bronvermelding gedaan, dus het zal wel ergens...
Vandaan komen.
Ze hebben het niet verzonnen. Er wordt kaka gevonden in de wc, mm-hmm. de rolletje. En Henry zegt, ja, dat is van mij. Op het moment dat ik in het toilet zat, was ik aan het kakken.
Mm-hmm.
En toen hoorde ik de intruder en ben ik recht gesprongen. En ik heb daardoor dus niet kunnen doorspoelen. En ik heb daardoor ook mijn poep niet afgeveegd. En effectief in de onderbroek.
TMI.
Ja, maar het is wel even vrij expliciet. Voor mensen die niet graag kakapipipot horen. I'm going all in. En effectief, er wordt een remspoor gevonden in de onderbroek van Henry. Wat bewijst dat hij zijn poep niet heeft afgeveegd. Op zich een zeer valabele uitleg. Dat je denkt, ja, als je denkt dat je broer aan de andere kant van de deur vermoord wordt, dat je niet de tijd pakt om je poep af te vegen. Maar de verdediging zegt nee. Jij bent van de stress gaan kakken na de feiten.
En de aanklager. Ja.
En jij werd zo van streek dat je zelfs niet de tijd hebt gepakt om je poep af te vegen.
Oh my god.
De rechter gaat uiteindelijk oordelen dat dit niet mag meetellen, omdat het in geen van de twee richtingen bijdraagt tot de conversatie.
Dat is niet relevant.
Ja, het kan either
way
gaan.
Het kan niet bewezen worden. Wanneer...
Nee, het kan either way gaan. Maar het is toch een heel raar feit dat er... kaka in de wc achterblijft en in uw broek. En ook vooral dat hij dat in zijn verklaring in het begin nooit heeft aangegeven.
Nee, inderdaad.
Dus dat is iets dat hij niet heeft aangehaald, waar hij dan achteraf...
Van dacht, ah, shit.
Ja, ze hebben hem daarmee geconfronteerd en gezegd van... Shit, there's shit. En dan heeft hij daar een uitleg aan gegeven.
Okay.
Dus daarom heeft de aanklager zoiets van... Nee, jij weet gewoon niet meer dat jij Je zei dat pure stress. Ja, de angstkaksjes, we kennen ze allemaal,
ja,
hè?
Stresskaksjes. Zeker, zeker, zeker.
Dus zij beschouwt het als een stresskaksje en hij beschouwt het als zijn alibi, zeg maar.
Een van de raarste alibis, voilà, tot dusver.
Voilà, maar dat vond ik nog een interessante om mee te geven.
Voilà. Dat zijn zo de dingen die ze wat tegen hem hebben. Hè?
Ja.
Nu, in afwachting van zijn proces komt Henry wel op borg vrij.
Because he has the money.
Ja, maar hij moet 100.000 rand betalen, omgerekend net geen 5.500 euro.
Oké, maar voor veel mensen is dat veel geld.
Ja, oké, maar stel die borg dan wat hoger of zo. Ik bedoel, 5.500 euro voor iemand die mogelijk 3 mensen heeft vermoord plus poging tot moord.
Ja, ja, ja.
Dat is toch niks? En zeker niet voor iemand zoals hem.
Ja, ik weet het niet. Is er nog gevaar? We komen straks op motieven. Okay.
Hij moet wel zijn paspoort afgeven. Mag niet in de buurt van het internet.
Mag niet gaan chillen overseas.
Moet op 500 meter van een internationale luchthaven blijven.
Wegblijven.
Wegblijven, ja. Ja, ja. En hij moet zich elke maandag en vrijdag moet hij zich gaan melden.
Want wat ga je zonder paspoort op een internationale luchthaven doen? U vastgrijpen aan de wielen van een
vliegtuig. Ja, waarschijnlijk. Ja, of toch nog ergens een boot pakken, hè. Kan ook, hè.
Ja.
Hij mag ook geen contact opnemen met alle getuigen die zullen worden opgeroepen en dergelijke meer, of die in het dossier zitten. Dat zijn er 114.
Wauw.
Ja, dat gaat van alle politiemensen die ter plaatse zijn geweest, alle ambulanciers, buurtbewoners, familie, waaronder ook zijn zus. Dus hij mag geen contact opnemen met Marley.
Nee, ik heb hier ergens opgeschreven. Wacht, hè. Ze hebben elkaar 1 keer onder begeleiding mogen zien.
Ja.
In al die jaren. 1 keer.
Ik snap het wel.
Ja.
Hoe heet zijn vriendin ik weer? Danielle, die blijft hem ondertussen ook voor de volle 100% steunen. En in een artikel geeft ze aan dat eens dit allemaal voorbij is, dan gaan we overseas naar Australië en zullen we daar een restaurant openen. Want ja, ze hadden elkaar leren kennen in de kokschool uiteraard.
Very romantic.
En ondertussen leven de twee een nomadische levensstijl op het Kaapse Schiereiland. En ze eten vaak takeaway.
Cute.
Dus dat is het leven van Henry, totdat de rechtszaak van start moet gaan. Maar het moet ook wel gezegd worden, er is niet heel veel direct bewijs.
Nee, we zitten hier een beetje... Ik zeg het, het is echt een samenkomst van al onze afleveringen, maar we zitten hier parachutemoord.
Ja, heb ik ook aan gedacht.
Het ding is dat je hier natuurlijk wel veel DNA-bewijs hebt.
Maar het zegt tegelijkertijd ook niks.
Het zegt ook niks. Nee, er is voor alles een uitleg in deze zaak.
Het is dat. En het is natuurlijk de taak van de aanklager om ervoor te zorgen dat alle twijfel weggenomen wordt.
Ja, ja.
En ze moet eigenlijk 3 dingen kunnen bewijzen. 1, dat alleen Henry de dader kon zijn. Ga ik even opnieuw opsommen wat we al gezegd hebben. Hè. Dus Henry zegt dat iemand hem aanviel, maar er waren geen inbraaksporen, er was niks gestolen, er waren geen security-problemen van de gated community. Henry is ook de enige die het overleefd heeft. En dan ook, ze moeten bewijzen dat Henry zijn versie niet waar kan zijn. Hè. Ja. Dat gaat dan inderdaad over die telefoongegevens, wanneer is hij flauwgevallen, is hij flauwgevallen. Heeft zijn vriendin nog gecontacteerd. En dan het motief. En dat vind ik interessant, want in het boek dat ik heb gelezen staat, en ik vraag me dus af of dat in België ook zo is, dat je in Zuid-Afrika dus geen motief moet geven om iemand te kunnen veroordelen. Dus ik weet niet, moet je hier in de rechtszaak...
Nee.
Ah, wel, dat denk ik dus ook, maar het kan natuurlijk wel bijdragen aan een
hulp voor veroordeling. Ja, ik denk dat elke advocaat wel... Ofwel een motief poneert, ofwel er alles aan doet om dat motief onderuit te halen.
Ah, wel, maar ik vind het dan opmerkelijk dat er zo specifiek staat dat je in Zuid-Afrika geen motief moet geven. Dus daarom dat bij mij de vraag is van... Ah ja, maar is dat dan bij ons wettelijk bepaald dat je toch op zijn minst een motief moet kunnen geven?
Ja, maar het motief hier is toch ook niet verzoek?
Nee, maar ze kunnen het niet hard maken. En ik denk dat ze hebben in de zaak... ook niet echt een motief gegeven. Hè,
nee.
Over, en Henry heeft ook altijd zijn onschuld staan
gehouden. Hij blijft zijn onschuld...
Maar ze denken dus, van er heeft wel een getuige een verklaring gegeven dat hij een ruzie heeft gehoord tussen Henry en Martin enkele uren voor de moorden. Dus,
een van de buren dan of zo?
Ja, een van de buren. Dus ze gaan eerder die kant op uit dat het daaraan gelinkt kan zijn.
Ja.
Dus dat zijn de elementen die spelen in die rechtszaak.
Ja. Zullen wij even speculeren of wil de eerste rechtszaak afronden? Ik wil zowel wat speculeren over... heeft Henry het gedaan? Of is er een intruder en was die intruder alleen?
Ja, is goed.
Ja? Ik vind het heel raar dat er geen DNA-bewijs van Marley op die bijl zit.
Ja, ik heb dat nergens gelezen.
Ik vind dat heel moeilijk te geloven. Ik heb ergens... heb je het gelezen of in de podcast gehoord dat er meer dan 250 DNA-stalen zijn genomen en dat ze er 150 gebruikt hebben in de rechtszaak.
Ja.
En dat ze ook duidelijk zeggen, nee, er zit inderdaad geen DNA-bewijs van Marley op die bijl. Waardoor de verdediging van Henry zegt, ziet je wel, die inbrekers die waren met twee. Er is een moordwapen meegebracht. De bijl in de keuken is gebruikt voor de drie slachtoffers. En voor Marley en voor Henry aan te vallen, hebben ze een ander wapen gebruikt. En dat hebben ze terug meegepakt.
Ja, maar ze hebben ook nog een mes gevonden. Hè? Is, daar iets,
dat,
over gezegd?
Dat ook komt uit de keuken ook.
Ja, en ze, weet je of daar iets van DNA op zat?
Dus dat is het ding. Op geen enkel wapen is er DNA gevonden van Marley.
Dan denk ik dat er ergens een kleine error is gebeurd.
Ja. Sophie Klaraat, luistert jij naar onze podcast en kunt jij dit verklaren, alstublieft? Dat vond ik gewoon... Dat is zoiets dat bij mij zo blijft hangen.
Wacht, hè. Inderdaad, ik zie hier nu voor mij inderdaad ook staan dat er alleen maar DNA... Dus ja. Niet dat ik u niet geloofde, maar gewoon omdat ik het
nergens...
Nee,
maar je geloofde mij niet, maar je mocht dat zeggen,
zo. Nee. Omdat ik dacht, hoe kan ik dat gemist hebben? Nee, dus... dat is inderdaad een maf punt. Onderhaalt heel mijn theorie.
Ja. Mijnen ook, trouwens. Daar wringt het bij mij.
Want waar we het nog niet over hebben gehad, is het de 911-call. Wat niet 911 is in Zuid-Afrika, maar Gino.
Nee, wat is 901 of 907?
107? Oh. Zoiets. Iets anders.
Wel dan.
Want dat is...
Dat is interessant. Dat is... En we hebben dat al vaak gezegd, niemand weet hoe dat iemand gaat reageren als je zoiets ongelooflijks meemaakt. 911-calls, je mocht niemand daarop beoordelen. Ik ga iemand beoordelen op deze 911-call en dat is de fucking operator. What the fuck? Dus voor wie geïnteresseerd is, de volle 5 minuten zijn te horen...
5 minuten.
Dat wacht, hè. Ja. Dus de volle 5 minuten zijn te horen en het was een gesprek eigenlijk van 25 minuten. Dus daar zijn 5 minuten uit gefilterd en ik ben nog nooit zo gefrustreerd geweest bij het horen van die 911-call. Die operator neemt op. Hij zegt de zin van, mijn familie is aangevallen, je moet hulp sturen. En het eerste wat die operator vraagt is niet, met hoeveel zijn ze? Zijn ze gewond? Zijn ze dood? Moeten we een ambulance sturen? Hoe zit het? Is alles oké met u? Zijt je in gevaar? Wat vraagt hij? Wat is uw adres alsjeblieft? En daar gaat het, denk ik, 20 minuten over. Die vrouw aan de andere kant van de lijn vindt het adres niet op Google Maps. En gewoon aan één stuk door die Henry moet... En die blijft vrij kalm, wat dat dan ook wel wat raar is. Maar die blijft die straatnaam spellen en nog eens en nog eens. En dan de zijstraat van de straat om toch maar een fucking ambulance ter plekke te krijgen. Moest hij gebeld hebben vlak na de feiten, ja, dan denk ik dat er echt kostbare levens het niet gehaald hebben omdat die fucking call zo fucking lang heeft geduurd. Dus echt, ja, ik was flabbergasted.
Ja. Maar ik denk... Als ik kijk naar wanneer dat de feiten zijn gepleegd en alles wat ertussen is gebeurd, dan denk ik dat er sowieso voor Rudy, Martin en Theresa...
Geen hulp kon baten, nee, sowieso niet. Maar als ik ooit iets voor heb en ik heb zo iemand aan de lijn, my god.
Ja. Maar het is wel opvallend natuurlijk dat Henry heel kalm blijft.
Hij is superkalm.
En je kunt kalm zijn door in shock te zijn...
Ja.
Maar hier gebeurt er niks.
Er is geen sense of urgency of
nee,
zo.
Nee, dat vooral.
Ja.
En op een gegeven moment lacht hij ook even. Doet hij zo'n creepy...
Ja, heel goed, ja.
Zoiets. Dat je denkt van...
Ja, het ding is, ik denk elke persoon die in hulp verkeert of die hulp wilt en die zo iemand aan de lijn krijgt die echt bezig is met het spellen van een straatnaam en oh sorry, maar ik vind uw adres niet. Ah nee, ik kan geen ambulance. Je verliest uw shit toch?
Ja.
Ik had gewoon woede en anger verwacht. En dat kwam maar niet. Maar het is gewoon echt een heel rare 911-call op alle mogelijke vlakken.
Absoluut. Het staat op YouTube, dus ik ga luisteren. Ja. Nu, wat dat ik dacht... Hij heeft als eerste Rudy aangevallen. In zijn verhaal is Rudy als eerste gedood. En ik denk dat hij gewoon... Ja, dat het stomweg om jaloezie gaat, dat hij jaloers was op het feit dat Rudy zodanig succesvol was in zijn studies, in zijn sociale leven. Hij was de lievelingszoon van zijn ouders.
Ja.
Dat hij daardoor misschien al op voorhand inderdaad ook nog ruzie heeft gehad met zijn vader. Ja. Alles tot een explosie is gekomen die nacht. Dat Martin is binnengekomen. Zijn zoon heeft, Rudy heeft willen beschermen tegen Henry. En ja, Henry is totaal losgegaan op.
Ja.
En dan dacht van, ja, oké, nu moet ik iedereen doden.
Waarom ik denk dat hij het gedaan heeft, is ook door Martin.
Mm-hmm.
Want als er een inbreker is, en die belandt dan toch op een slaapkamer, en jij wordt wakker van lawaai, en je denkt dat er een inbreker is, dan is het laatste wat je doet, die kamer binnengaan.
Gaan kijken, hè.
Dat zou je nooit doen. Dan ga je naar beneden, je belt de hulpdiensten. En dan kun je misschien een poging doen tot...
Goh, ik weet het niet. Misschien zou mijn eerste reflex ook zijn om hulp te gaan helpen. Te gaan... Allee, hè, een eerste reflex.
Ja, voor mij, je loopt niet naar gevaar toe. Als je de kans hebt
om... Als het om je zoon gaat?
Ja, ja. En daarom dat ik denk dat het... De zoon is die de andere zoon vermoordt.
Ja, maar als je hoort dat dat uw kind toekoor gedood wordt of in gevaar is, dan laat je alles vallen. Je belt niet eens. Je denkt eerst dan, ik moet nu bij mijn kind zijn om die te redden.
Ja, maar ik denk dat die dan... Ik denk dat je, snap je, dan zouden er signalen zijn van hulpgeroep. En ik denk dat je nu... Dat hij is ingelopen op een ruzie.
Ik denk dat hij ingelopen is op het feit dat Henry al aan het inhakken was op Rudy.
Ja, ja, maar er was geschreeuw. Maar ik denk, moest je denken dat er een inbreker is, zou een van de twee in leven zijn en voor hulp aan het roepen zijn.
Ja, zo. Ja,
ik denk
gewoon,
het feit dat Martin die kamer is binnengegaan, is voor mij echt een heel groot teken dat hij wist welke twee mensen er in die kamer waren.
Mm-hmm.
En dat hij als vader of gewoon als persoon wil tussenkomen.
Ja. Ja, ja, ja.
En dat dan anders belde wel echt nog echt vanuit je kamer de hulpdiensten. Maar het feit dat je het heft in eigen handen neemt, wilt voor mij, geeft mij het gevoel dat je beide partijen kent.
En was uw motief?
Ja, ik denk dat er wel degelijk een drugsproblematiek, mm-hmm. een verhaal van drugs aanwezig is. Ik denk dat het heel moeilijk is om in... Het gezin dat, en dat is no judgment, maar in het gezin van Breda toch een beetje het zwarte schaap te zijn of het zwarte schaap te voelen. Mm-hmm. Hè. Je hebt inderdaad de trophy kit, die zal niet zo benoemd worden, maar het is wel zo. Rudy is knap, intelligent, sportief. Dus voor je ouders, of je hebt toch het gevoel dat je sowieso je ouders al een beetje teleurstelt ten opzichte van die persoon. Dan heb je die drugsproblematiek. Ik denk dat daar zeker een confrontatie met die ouders geweest is, met Henry. Mm-hmm. En ik denk dat daar heel harde woorden zijn gevallen. Ik denk dat Martin heeft gezegd waar het voor hem op stond. En inderdaad
geen geld
meer. En inderdaad gezegd heeft van, sorry, maar dit past niet in ons gezin. Dit past niet in het plaatje. En dat lijkt mij een classic reactie inderdaad om dat geld weg te nemen. Om te zeggen van, ik voed dit gedrag en deze... Ja, je hebt geen invloed meer op een 20-jarig kind. Hè. Je kunt niet zeggen, you're grounded of je mocht je vriendjes niet meer zien. Geld in een heel rijk gezin is denk ik dan de beste... niet de beste, maar dat is de logische manier om je punt te maken of zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat iedereen wel in vrede is gaan slapen. En ik denk dat Henry zijn hoofd gewoon niet gestopt is met malen. En ik denk dat hij is beginnen opzoeken. Ik denk... Ergens ook dat er toch een invloed van drugs of alcohol ook die avond moet geweest zijn voor mij. Geen excuus, maar ik zie hem wel buiten gaan afkoelen met een jointje.
Ze hebben zijn ogen, toen ze hem aan het verzorgen waren, zo getest. En zijn pupillen werden groter of niet groter, een van de twee. Ja. Maar dat erop wees dat hij mogelijk wel onder invloed van iets was. Maar ze weten niet van wat.
Ja. En ja, ik denk dat dat die woede heeft gesterkt, die rage heeft gesterkt. En ik denk dat hij Rudy heeft aangevallen en dat er dan voor hem dat Martin is binnengekomen en dat hij dan dacht, ik moet verder nu. Mm-hmm.
Ah, wel ja. Ik denk inderdaad exact dat het ook zo is gebeurd. Hè, dat ja. die gevoelens van jaloezie, die combinatie van drugs die erbij komt, ja. die paranoia van ja, de tik, ja. allee, die dingen allemaal. En dat het dan tot die explosie is gekomen, die fatale nacht. Zullen we eens kijken wat dat de rechter
Ja, dus we zitten
vond.
Niet met een volksjury.
Nee.
Heftig. Eén rechter die hierover moet beslissen. Ik zou hem niet willen zijn. Maar die persoon heeft... de rechter, ik heb zijn naam nu niet opgeschreven, maar die heeft een verslag van 300 pagina's geschreven over de zaak. Elk bewijsstukje in handen genomen, zijn kijk op de feiten gegeven. Ja, mensen zeiden echt van, het was mega onderbouwd. Het was heel duidelijk uitgelegd waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. Ja... Het leven van Henry is voorbij, hè, Silke?
Ja, want hij wordt op 21 mei 2018...
Onder de guillotine? Nee, dat is niet waar.
Oh, maar ik schrok. Hij is dan trouwens 23 ondertussen. Ja. Hij wordt in 2018 veroordeeld tot 3 keer levenslang. En dan ook nog eens 15 jaar voor poging moord voor zijn zus Marley. En dan ook nog, omdat hij zo ja, de politie en justitie misleid heeft, heeft hij ook nog eens 12 maanden gekregen. Mm-hmm. En als ik het goed begrepen heb, lopen die straffen tegelijkertijd.
Ja, de 3 levenslange ja. wel, hè? Maar ik denk de 15 komt er nog bij.
Komt er nog bij. Maar dat wil zeggen, dus dat de rechtszaak is in 2018 uitgesproken en dat hij dan 25 jaar nadien ja, zijn parool zou kunnen aanvragen.
Ja, ja, hij heeft een paar keer geprobeerd om appeal aan te vragen, maar dat is elke keer geweigerd. Ik heb nog een beetje moeten glimlachen met de naam van de gevangenis.
Oh, zeg maar.
Drakenstein ja. Correctional Center.
Dat is een fort, jong.
Dat is een ja, daar heb ik wel echt een duidelijk ja, beeld van.
Inderdaad.
Dat is zo
iets, zo'n draak
tussen,
dat er ook zo
ja, iets tussen de gevangenis van Azkaban uit Harry Potter en Alcatraz.
Exact, inderdaad. De rechter heeft ook nog gezegd van ja, wat dat ook meespeelt, is dat je nooit hebt gezegd waarom dat je
ja.
het gedaan
ja,
hebt.
Ja, hij blijft ontkennen, hè?
Ja, inderdaad. Maar ja, bon. Alles wijst in zijn richting. Hij heeft wel geprobeerd om zijn blanco strafblad in acht te nemen, zijn jonge ja. leeftijd. Dus dat heeft ook wel een rol gespeeld, ondanks, ja, bon, het blijft levenslang natuurlijk. Hè. En ja, de rechter was er echt van gedegoteerd. Van ja, dat was uw directe familie mm-hmm. die je gewoon hebt afgeslacht.
Ja.
Een fucking bijl.
Ja.
Een bijl weegt, heb ik gezien... Die woog trouwens 4,5 kilo, hè.
Haha.
Dus doe daar maar eens al uw
ja, maar ik zeg het, dat moet ja, echt een soort van dierlijke adrenaline ja. woede geweest zijn. Dat is echt... over familie gesproken, die blijven hem steunen. Hè. Dus in de 60 seconds, de eerste 3 delen zijn gratis te bekijken op YouTube. Ja, wij zijn er alle 2 ingetrapt. We hebben na 3 delen wouden we verder klikken en dan was het gedaan. Maar daar is zijn tante, dus de zus van Theresa, aan het woord... en zij blijft in zijn onschuld geloven. Zij zegt, ik kan het beeld van een moordenaar niet associëren met mijn lieve cutie neefje. Het was een voorbeeldig kind. En zij zegt, of alludeert in die 60 Minutes, dat Marley ook gelooft dat haar broer onschuldig is.
Kijk eens aan.
Geloof ik geen jota van. Zijn girlfriend was ook in beeld. Heel raar. En ja, zij zegt eigenlijk... Maar ze was best wel diplomatisch. Ze zegt gewoon van, ik geloof hem. En als hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. En de interviewster vraagt... Die stopt ook echt haar emoties niet weg, hè?
Nee, dat
Amai,
was wel...
Dat heb ik al lang niet meer gezien. Iemand die op die manier interviewde.
Die was echt zo geschokt door dat antwoord. Ja, en dan denk ik... Ja, laat het maar eens blijken wat dat voor gevoelens opwekt. Allee, ik vond dat niet slecht.
Nee, maar ik vond het wel... Ik weet niet, als ik zo geïnterviewd zou worden of ik zo... chill zou blijven als geïnterviewde persoon.
Snap ik.
Maar er werd dan ook de vraag gesteld van... Ja, hij is nu levenslang veroordeeld. Wat is jullie toekomstplan? En ze zei van... Ja, ik kan er nu nog niet op antwoorden, maar op dit moment denk ik wel dat wij een koppel gaan blijven.
Ja.
Want hij stuurt mooie liefdesbrieven vanuit de gevangenis.
Die ze dan ook voorgelezen heeft in die 16
minuten. In een bloemenveld. Heel bizar.
Ja, dit moet ook heel erg denken, deze zaak, aan Jennifer Penn.
Ja. Ja, ik zeg het, er zit zoveel in van andere zaken. Het is echt crazy. Ja. Ja, ik vind het moeilijk, omdat we hier weer zitten met toch weinig...
Direct bewijs, hè?
Ondanks dat DNA-materiaal is er toch weinig bewijs. Ik heb bijvoorbeeld nergens teruggevonden of zo er vingerafdrukken van hem op die bijl zaten of zo. Dat heb ik nergens teruggevonden.
Ik geloof dat er geen vingerafdrukken waren gevonden.
Oké. Ja, het is zo... Ja en nee.
Maar wat Jeff Vermassen ons geleerd heeft...
Jeff heeft het ons geleerd.
Alles wijst in zijn richting, ook al is het indirect bewijs. Ja. En dat is voldoende om die twijfel weg te halen. En als dat in orde is, dan kan die veroordeeld worden.
Ja. Ja. Ik vond het een heel interessante zaak, Silke. Dank u om deze te kiezen.
Alsjeblieft. You're welcome. Ook aan iedereen die hem zou gesuggereerd hebben. Het was... hij zat al heel lang in mijn hoofd. En ik dacht, ja, dat is nog eens een goeie. Maar voilà.
Heel interessant. Dank je wel. Ik blijf toch zo wel een bekken met een knagend gevoel achter.
Ik denk dat de juiste man...
In de gevangenis zit. Ik denk het ook wel. Ja, ik denk het ook wel.
Het is gewoon te onmogelijk met die gated community om dat allemaal te gaan omzeilen en zo. Ik bedoel, of het moet alweer ergens een insider job zijn geweest, maar dat komt er dan toch wel te weten in uw onderzoek.
Ja. Ik was eigenlijk vooral eigenlijk in shock. Hetgeen wat mij nog het meest heeft doen twijfelen, is dat die familie zo als een blok achter hem blijft staan.
Dat zie je al vaker, hè?
Oh, ik weet het.
Dat was bij de Staircase Murder ook, weet het,
en dat is de reden bij de Staircase Murder, waardoor ik nog altijd neig naar onschuld.
Mm.
Door die familie.
Maar ja, familie heeft ook niet de waarheid in pacht. Die weten nog minder waarschijnlijk dan dat de politie allemaal weet.
Nee. Ja. Voilà, eentje om eens over te speculeren eigenlijk.
Laat ons weten wat in de discussiegroep. Ga los.
Ga los.
Please, ga los.
Op Martijn van Breda. dankjewel om te luisteren. Fijne kerst.
Ja, enjoy.
Tot volgend jaar.
Oh, de eerste is gevallen.
Ik haat het en ik zeg het elk jaar tegen iedereen dat ik kan.
Kijk, dat is ook een vibe.
Oké. Hou jullie goed. Geniet van de feesten.
Geniet ervan.
Bye.
Love you. Bye-bye.